Mededeling gemeente, een herinnering dat de oudejaarsavonddienst aanstaande zaterdag, zo de Heere wil, zal beginnen om 7:00. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 119, de versen 25 en 53. Psalm 119, de versen 25 en 53. 25e vers: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En het 53e vers: uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we het derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En wat er verder volgt, de derde vers van Psalm 106. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie, daarvan de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 20, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, het derde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen deze avond stilstaan bij een gedeelte van het 15e vers van dit hoofdstuk, Lucas 2, vers 15a, vers 16a, eerste gedeelte van het 16e vers, deze woorden: en zij kwamen met haast. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Gij, Heere, hebt gedacht aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. We hebben dat deze morgen gezongen. En die woorden zullen juist in deze dagen vele malen aangeheven worden. En u bent het waard dat we die woorden zingen. Want u hebt gedacht aan uw genade. Daar mogen we op deze bijzondere dagen telkens opnieuw op gewezen worden. En daarom komen we tot u, Heere, om u te vragen of u dat wonder van uw genade, wat u eenmaal in de kerstnacht hebt doen blijken, of u dat wonder ook onder ons zou willen doen verkondigen en ook aan onze harten zou willen toepassen. U weet hoe blind we kunnen zijn voor dat werk van genade wat u gedaan hebt. U weet hoe blind we van nature zijn door onze eigen zonde en dwaasheid. Dat de koning die geboren is met kerst, dat we die koning niet kennen en niet nodig hebben. Heere, open onze ogen, opdat we gaan zien wat onze wezenlijke en werkelijke nood is. Opdat we gaan uitzien naar degene die alleen ons zalig kan maken, de Heere Jezus Christus. Wil u dat ook vanavond bijzonder in onze harten werken, opdat we midden in dit aards gedruis, midden ook in het feestgedruis van deze wereld, uw heilstem mogen horen en door uw heilstem onderwezen mogen worden in uw huis. Wil u ons daartoe in het spreken alles geven wat nodig is en alles wegnemen wat we moeten missen. Heere, open u ons hart en open onze lippen, opdat wij uw woord mogen verkondigen naar de zin en naar de mening van uw geest. Wil u ons bediening schenken, opdat we met vrijmoedigheid en met kracht uw woord mogen bedienen. Ja, geef dat het onder ons gezien mag worden vanavond, dat u aan ons denken wilt in genade, dat u van ons afweet. We bidden u dat niet alleen in het spreken van uw woorden, in de verkondiging van deze zeer blijde boodschap. Maar wil u ons ook in het luisteren alles schenken wat nodig is? Wil ons geven, Heere, dat we onder uw woord vernederd mogen worden, dat onze harten verbroken mogen worden en dat we mogen luisteren niet alleen met onze oren en met ons verstand, maar dat we mogen luisteren met onze ziel. Wil u daartoe zo onder ons werken dat zij die u niet kennen, die nog vreemdeling zijn van u en van het werk van uw genade, onder de indruk van uw woord mogen raken. Ja, geef dat het geen voorbijgaande indruk mag zijn, maar dat de kracht van uw woord en geest zo hun hart gevangen mag houden, dat ze gaan zien de geweldige afstand tussen u en tussen ons. De schuld, de zonde, de verlorenheid van hun bestaan. Dat ze gaan roepen om genade. Dat ze gaan zoeken naar de weg ter ontkoming. Heere, wil u die nood op het hart binden. En geef dat jongeren en ouderen die onbekeerd zijn, niet mogen rusten. Rust mogen zoeken bij zichzelf. Rust mogen zoeken in hun onbekeerlijkheid. Maar wil u ze te sterk worden? Wil u alle rust wegnemen? En wil u een onrustig hart bereiden? Een hart wat alleen maar rust kan vinden bij u. Denk aan degenen onder ons die rusteloos geworden zijn. Die veel vragen hebben. Die zichzelf beschuldigen. Maar geen uitkomst zien, geen licht zien. Die bang zijn om zichzelf te bedriegen. Maar in wier hart toch een hunkering leeft naar u. En naar uw sterkte. Naar het heil dat u bewerkte. Heere, wil u vanavond hun hart meer en meer verbreken. En als het ware brandende maken. Onder uw woord. Opdat ze met brandende harten naar uw woord mogen luisteren. Met verlangende harten. Opdat er een haasten en een spoeden mag zijn in hun leven. Om dat te vinden, dat heil wat u bereid hebt aan al degenen die uw naam vrezen. Heere, geef dat ze gaan uitzien naar de koning die geboren werd. Wiens naam, zoals we vanmorgen gehoord hebben, Jezus is. Hij zal zalig maken van alle zonden, al zijn volk. Ontferm u over al uw kinderen, Heere. Wil u ook hen onderrichten in deze dingen die vanavond voor ons geopend liggen. Geef dat uw kinderen iets van die heilige gloed, van die haast, van dat haasten naar u en naar de kribben mogen beoefenen. En zo kerst mogen vieren. Niet starend op de duisternis rondom, maar zinkend op het woord, hopend op het woord, naar de kribbe, naar Bethlehem mogen gaan. Met verlangen, met haast, om daar te vinden het geheim, wat een heilgeheim is. De koning geboren in de diepste armoede, opdat hij armen uit gena met goederen zou vervullen. Heere, wil u vanavond vele lege harten en vele lege handen met de goederen van de koning die geboren is vervullen. En wil u het tonen dat u weet waar al uw kinderen wonen en wat in hun hart leeft. Wil u zo aan ons allen denken. Er zijn zoveel dingen die we aan u voor mogen leggen en ook voor moeten leggen. Maar daar u alle dingen weet, zelfs de dingen beter weet dan wij ze kunnen bedenken of onder woorden kunnen brengen, bidden we van u, wil u in al onze geestelijke noden en vragen aan ons denken en ons geven, Heere, dat bij alle dingen, ook bij de onuitgesproken dingen en de onbegrepen dingen, ook bij de raadsels van ons hart, dat u zelf aan ons denkt en u ons tot een leidsman wilt zijn en ons wilt leren hoe we wandelen moeten. Wil u vanavond dat tonen in uw gunst en in onverdiende genade. We bidden van u, wil u aan de gehele gemeente gedenken. We dragen de jongeren, de kinderen, ook de hele kleine kinderen die thuis zijn aan u op. Wil u ook onder het jonge geslacht werken en geven, Heere, dat uw werk ook onder hen mag blijken. Wil u zijn met degene die al wat ouder zijn. Wil u zijn met vaders en moeders. Met de gezinnen die tot de gemeente behoren. Wil u aan hen gedenken ook met uw gunst en ontferming. Zegen de ouderen, de bejaarden. Bijzonder hen die al heel oud zijn. Die door ziekte of zwakheid de weg naar uw huis niet meer kunnen gaan. Met ons meeleven en meeluisteren aan de kerktelefoon. Heere, wil u ook hen omwille van de geboren koning uw zegen schenken. Wees bijzonder ook met hen die ziek zijn. U weet, Heere, wat in de harten kan omgaan. Juist op deze dagen, bijzondere dagen. Wil u met hen zijn, Heere, thuis in het ziekenhuis. Wil u zich over hen ontfermen. We zeggen uw naam bijzonder ook dank dat u broeder Ijs Nelis, die tijd in het ziekenhuis verbleef en ook thuis nog enige tijd ziek was, vanavond voor het eerst weer in de kerk hebt gebracht. U hebt de zorgen willen beschamen en hem zover weer willen herstellen dat hij nu onder ons mag zijn op deze bijzondere dag. En er is alle reden om uw naam daarvoor dank te zeggen en van u te smeken of u hem en al de zijnen wilt gedenken. Wil u, Heere, hem verder sterken, krachten vernieuwen en wil u bovenal ook deze omstandigheden, ja, uw woord, heiligen aan zijn hart. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Bakelaar terugkeerde uit het ziekenhuis deze afgelopen week. En al is ze nog ziek en zijn er nog klachten, wil u ze ook in het bejaardentehuis gedenken, haar bijstaan, uw kracht en hulp bereiden en boven alles geven, Heere, dat uw gunst, die meer sterkt dan enig ding hier op aarde, dat uw gunst haar deel mag zijn. We bidden u, o grote koning, wil u zo aan ons allen denken, ook aan degenen die in rouw zijn. Wil u bijzonder nu dit jaar ten einde spoed en deze gedenkdagen soms dagen van verdriet en van herinnering kunnen zijn aan weduwe, weduwnaars, aan hen die een kind, hen die hun ouders moesten missen door de dood gedenken en uw vertroostingen schenken. En waar het ons aan roepstemmen ook dit afgelopen jaar niet heeft ontbroken, Heere, wil u de roepstemmen genadig zegenen aan ons hart, opdat we ons leren haasten om ons levenswil, om geborgen te worden in die ene steenrots, in de ark des behouds, om geborgen te worden in de geboren koning van Bethlehem, de Heere Jezus Christus. Heere, wil u dat doen uit genade? Wil daartoe ons samen zijn zegenen, ons zegenen in uw huis. Wil daartoe op ons neerzien, in luisteren en in spreken en ons een goed uur bereiden. Heere, we bidden het van u niet omdat er bij ons enige rechten zouden zijn of omdat wij u iets kunnen aanbieden wat u zou kunnen behagen. We moeten het belijden ook aan de avond van deze dag, dat aan onze kant alles verzondigd ligt en tegen ons getuigt. Maar wil u redenen uit uzelf nemen en op ons neerzien in de koning der koningen, de Heere der Heren, hem die arm werd om schuldige zondaren rijk te maken. We bidden het u om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 17, de versen 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor 's vijands macht en vreselijk woeden. 3 en 4 van Psalm 17. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, willen we zingen uit psalm, uit de lofzang van Zacharias, en daarvan het vierde vers. De lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffen is. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het lijkt wel of tegenwoordig iedereen haast heeft. Bijna niemand schijnt meer tijd te hebben. Ons hele leven is zo vol met allerlei dingen. En onze gedachten zijn vaak zo bezet met allerlei wat nog gedaan moet worden, dat onze hele levensstijl beheerst lijkt door dat ene woord, haast. Dat is eigenlijk iets om van te schrikken, is het niet? Want we kunnen zo haastig leven dat we geen tijd hebben om stil te staan. Dat we geen tijd hebben om een ogenblik te denken, te peinzen over wat werkelijk het allervoornaamste is. Het is zo gemakkelijk en zo verleidelijk om ons door dit aardse leven te haasten. En voor we het weten, is die haastige levensreis ten einde. Het staat heel aangrijpend in de 90ste psalm. Het wordt snellijk, zo plotseling afgesneden, en wij vliegen daarheen. Juist daarom, zegt de psalmdichter, omdat dit leven wat zo haastig verloopt ook zo plotseling afgebroken kan worden, is het zo gevaarlijk om haastig door dit leven te reizen, zonder stil te staan, zonder te overdenken, waar is de reis heen? Toch is er ook een haast die goed is. We zouden kunnen zeggen, er is een heilig haaste. Dat is een haaste om ons levenswil. Een haaste dat geboren wordt uit verlangen. Verlangen om genade te vinden. Verlangen om een zaligmaker te vinden voor onze ziel. Het is een haaste, een verlangen naar de geestelijke dingen. En zo'n haast vinden we op een heel bijzondere manier belicht in deze heel bekende kerstgeschiedenis. Als we van de herders lezen dat zij met haast op weg gingen naar de kribbe. En met Gods hulp willen we bij deze korte woorden stilstaan. Thema voor de prediking is: en zij kwamen met haast. We letten op drie dingen. Ten eerste, dat ze getroffen waren door het woord van God. Want u leest dat ze op weg gaan nadat ze overlegd hebben: laat ons zien het woord wat geschied is. Ten tweede, ze zijn gedreven door de liefde van God. Want ze komen met haast. En ten derde, ze worden getrokken naar de Zoon van God. Want ze vinden Maria en Jozef en het kindeke. En zij kwamen met haast. Ten eerste, getroffen door het woord van God. Ten tweede, gedreven door de liefde van God. En ten derde, getrokken naar de Zoon van God. De mensen die ons in dit schriftgedeelte worden voorgesteld zijn ons zo bekend. De herders, die 's nachts in het duister de wacht hielden over hun kudde, daar op de velden buiten Bethlehem. Ze zijn bekend. Ja, zo bekend dat het helemaal niet onmogelijk is dat we een wat verkeerde voorstelling hebben van deze herders. Want deze mannen zijn niet de herdertjes. waar veel kerstliederen zo van zingen. We zullen ons veel eer voor moeten stellen dat het sterke, iets wat ruige mannen geweest zijn, die beslist niet voor een kleintje vervaard waren. Want bij nacht en ontijden wacht houden over de kudde was zeker ook in die dagen een taak waarvoor je berekend moest zijn. En bovendien stonden in die dagen waarin dit woord zich aftekent, stonden in die dagen herders niet zo goed bekend bij de schriftgeleerden en fariseeën. De aard van hun werk bracht met zich mee dat ze het niet zo nauw namen met de ceremoniële wet, de wet van Mozes. En ook gebeurde het nogal eens dat herders geen nauw geweten toonden als het ging om het mijn en dijn. Ze stalen nog wel eens wat. En daarom stonden herders in deze tijd in het algemeen bekend als onbetrouwbaar. Zozeer zelfs dat volgens de regels van de fariseeën, van de schriftgeleerden, waren herders niet geoorloofd om getuige te zijn in een rechtszaak. Een herder was een onbetrouwbare getuige. Een herder was iemand waarop je niet aankon. Zo stonden ze bekend in het algemeen. Wel, zulke mensen, mensen die tot die groep behoorden, zulke mensen hielden de nachtwacht over de kudde. En we weten wat er op die nacht bij deze herders gebeurde. Plotseling was er dat verblindende licht. En in dat verblindende licht verscheen hun een engel. Ze stonden verschrikt. Diepe vrees beving hen. En toen die engel begon te spreken, ebde die vrees slechts langzaam weg. Ze luisterden. De woorden van de engel begonnen dieper en dieper tot hen door te dringen. Vrees niet, zei de engel, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Verbaasd en bewogen hadden ze geluisterd. Nog meer verbaasd en verwonderd hadden ze geluisterd naar de zang van de engelen, toen die in de velden van Efrata in dat licht wat scheen gezongen hadden: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En toen was eigenlijk vrij plotseling dat licht verdwenen. De engelen waren weer teruggegaan naar de hemel. Alles was weer stil geworden op die velden buiten Bethlehem. En de hemelkoepel was weer net zo zwart en net zo donker als voordat de engelen verschenen waren. Niets scheen gebeurd te zijn. Niets leek veranderd te zijn. En we vragen, wat zullen die herders nu doen? Nu alles weer gewoon is. Nu de engelen van hen heen gegaan zijn. Zullen ze beginnen te twijfelen? En zich af beginnen te vragen, wel, is het allemaal wel echt geweest? Is het geen droom geweest? Is het niet iets wat we ons ingebeeld hebben? Vragen de herders zich af, zou het wel waar geweest zijn wat die engel gezegd heeft, dat er een kind geboren is, dat de zaligmaker geboren is? Ach, u weet het, we lezen niets van dat alles in de Bijbel. Die vragen zijn blijkbaar niet bovengekomen bij de herders op dit ogenblik. Integendeel, we lezen dat ze het heel dringend en heel beslist tegen elkaar zeggen: komt en laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat daar geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan, ons heeft verkondigd. Ziet u wat er gebeurt nu de nacht weer gedaald is? Ziet u wat er gebeurt nu die herders alleen achtergebleven zijn? U ziet bij die herders hier in dit donker. Als ze elkaar zo toespreken, komt, laat ons naar Bethlehem gaan. Dat ze het woord van de engel door de genade van God met heel hun hart geloven. Ondanks het donker wat hun omringt, al zijn de engelen verdwenen, al is de lichtglans weg. Met heel hun hart mogen ze door genade van God het woord overhouden. Op het woord zinken, op het woord hopen, in het woord geloven. Zo worden die herders ons hier voorgesteld als mensen die in het echte, ware geloof het woord van God van harte omhelzen. Wel, u vraagt misschien, wat is dat geloof van die herders dan? Hoe ziet dat geloof eruit, als ik het zo zeggen mag? Mag ik er een paar dingen van zeggen? Van dat geloof wat die herders hier beoefenen, van dat zich in het ware van God gegeven geloof, waarmee ze zich vastklemmen aan het woord. Wel, het eerste wat opvalt in dat geloof van die herders is dit. Dat geloof door alle bezwaren en twijfels heen breekt. We lezen niet in de geschiedenis, deze heel bekende geschiedenis, over het kind en over de herders, dat ze tot elkaar zeggen, zullen we wel eens kijken of het allemaal wel waar is. U leest geen twijfels in de woorden van de herders. Er straalt een diepe overtuiging, een diepe zekerheid in de woorden door dat het waar is. Ze staren ook niet alleen maar op het donker. De gedachte komt niet boven, komt niet van hun lippen. Waarom is het nu zo donker geworden? Waarom heeft de Heere ons geen engel gelaten die ons als het ware bij de hand leidt naar de poorten van Bethlehem, naar de stal, naar de plaats waar dit kind is? Door alle aarzelingen, redeneringen, twijfels breekt het geloof, het levend geloof van deze herders heen. Nee, begrijpt u me goed. Ik zeg niet dat de gelovigen nooit twijfels, nooit dwaze redeneringen, nooit aanvechtingen kennen. Ik zeg niet dat de gelovigen nooit bestreden worden of door bange vrees worden besprongen. Dat worden ze. Dat worden ze omdat er nog zoveel ongeloof en nog zoveel aardsgezindheid in hun hart overgebleven is. Maar als het geloof gelooft, als het geloof werkzaam is, levend werkzaam is, dan breekt het levend geloof door alle redeneringen, door alle bezwaren, door alle twijfels heen. Komt, laat ons naar Bethlehem gaan en zien het woord. Daar is vastheid. Ook al is de nacht gedaald. Er is nog een andere kant aan dat geloof wat die herders hier laten zien. Die herders tonen hier een geloof waarin ze heel duidelijk laten zien dat ze beseffen waar het op aankomt. Het ware geloof is een geloof wat heel fijn voelt. Fijngevoelig. Het ware geloof beseft waar het op aankomt. Het ware geloof onderscheidt tussen hoofdzaken en bijzaken. Vroeger werd wel eens gezegd dat Gods kinderen voelhorens krijgen. Nou, dat is zeker waar. Het levende geloof heeft voelhorens beseft waar het werkelijk om gaat. Hoe ziet u dat dan in deze geschiedenis? Wel, u ziet dat heel duidelijk. Als die herders hier tegen elkaar zeggen, komt en laat ons naar Bethlehem gaan, dan praten ze niet over de zang van de engelen, dan spreken ze niet over de prachtige verschijning, dan vertellen ze ons niet hoe die engelen er wel uitzagen. Ze blijven niet in het bijkomstige steken, ook al was dat nog zo wonderlijk. Ze zeggen zelfs niet, komt en laat ons zien het woord wat de engel ons heeft meegedeeld. Nee, u moet goed lezen. Ze hebben in het woord van de engel meteen gehoord waar het om ging. Komt en laat ons zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Het ware geloof blijft niet bij de uiterlijkheden staan. Blijft niet bij de bijzaken staan. Het ware geloof is het om God te doen en om zijn woord. Laat ons zien het woord wat geschied is en wat de Heere ons heeft verkondigd. Ziet u, het ware geloof ontmoet God in zijn woord en ontvangt het woord uit de hand van God. Daar gaat het om. Het ware geloof is ook gunnend. Dat vindt u ook zo mooi beschreven in dit hoofdstuk. We lezen niet dat er één herder is die zegt, ik heb er het meeste van geleerd en daarom zal ik naar Bethlehem gaan. Nee, we lezen dat ze elkaar aansporen, herders. En er staat zelfs in de oorspronkelijk een woord waaruit duidelijk wordt dat ze elkaar voortdurend aansporen. Komt, laat ons tezamen naar Bethlehem gaan. Nee, ze letten niet erop of die ene wel diep genoeg gevorderd is. Of wel ver genoeg is ingeleid. Het ware geloof is gunnend. Komt. Allen die het woord gehoord hebben, allen voor wie dat woord dierbaar geworden is, allen die het om de koning der koningen en de heren der heren die in Bethlehem geboren is begonnen is, komt, laten we alle gaan. Want echt, als het ware geloof in je hart leeft, is het niet. Dan word je een mens, een man, een vrouw. Die gunnend is. Dan zou je de grootste zondaar, zelfs je ergste vijand wel gunnen. Komt. Luister toe. Komt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Dan zeggen Gods kinderen het tegen elkaar. Komt. Laat ons toch gaan naar Bethlehem. Om te zien het woord dat geschied is. Het laatste wat over dat geloof gezegd zou kunnen worden is, dat dat woord gerust, dat dat woord rust op het, dat het geloof rust op het woord en het woord alleen. Dat geloof van die herders, dat gunnend is. Houd het woord over. Klemt zich aan het woord vast. Omhelst het woord dat van God gekomen is. Zien we dat niet telkens in de schriften? Dat het geloof de dochter is van het woord. En dat het geloof als een dochter zich klemt aan de moeder. Zich klemt. Aan het woord, op uw woord heb ik gehoopt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Het woord, daar richt dat levend geloof van die herder zich op. En de vraag komt tot ons vanavond in het licht van deze tekening die ons door de evangelist zo indringend wordt voorgehouden. heeft het woord ooit zo tot ons hart gesproken? Zijn we ooit zo in het geloof met het woord werkzaam geweest? Hebben we zo in het geloof op het woord van de levende God mogen zinken, mogen hopen? Uw woord, Heere, uw woord alleen. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Ah, zegt iemand, dat gaat zomaar niet. Nee, zeker niet. Dat wordt ook in Gods woord heel duidelijk aan ons voorgehouden. Als we iets van dat leven van het geloof, van dat steunen op het woord, van dat zinken op het woord kennen, dan is het woord gaan werken in ons leven. Dan weten we iets van de ontdekkende kracht van dat woord, de ontdekkende kracht van Gods heilige wet. Dan weten we hoe dat woord plaats is gaan maken in ons leven, want van nature is er geen plaats voor het woord van de levende God en voor de belofte van de zaligheid. Van nature liggen we midden in de dood en zijn we vijanden van God en van zijn heilig woord. Maar kijk waar God gaat werken, door zijn woord en door zijn heilige geest. Daar gaat de Heere ontdekkend, onthullend, ontgrondend. Daar gaat de Heere plaatsmakend werken. Dan worden we arm. Dan gaan we zien dat we tegen God gezondigd hebben. Dan gaan we zien dat we ver van God afleven. Dan gaan we zien dat we verlossing nodig hebben. Dat we de zaligheid, de zaligmaker nodig hebben. Dan gaan we zien dat we die zaligheid niet verdienen. Dat we onszelf niet kunnen helpen. Dan wil God ook uit vrije genade woorden van zaligheid spreken in het hart van een verloren zondaar. In het hart van een zondaar die zichzelf heeft afgeschreven. Die toch God niet los kan laten. Dan mogen ze het evangeliewoord horen. Dringt in hun hart. Hun oog gaat ervoor open. En ze leren dat evangelie zien, bewonderen. Ze mogen erop zinken. Zaligheid, heil, woorden des levens. Dwars door alles wat tegen is heen, dwars door alle nevels heen. Uw woord, Heere, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Wat is dat zalig? Als de Heere alles van u afnam, u vernederde. Als u in de nacht en in donker het licht van het woord mocht overhouden. Als hij door zijn woord en geest tot uw hart zei: ziet, ik ben uw heil. Nog eens de vraag, kennen we dat? Dat het woord, dat de geest van God zo in ons leven is gaan werken. Dat het evangelie van vrije genade zo onze enige hoop werd. Dat we zo op dat woord leerden hopen, op dat woord leerden zinken. Misschien zegt u, ja, daar heb ik wel meer over gehoord, maar dat ken ik toch niet. Misschien moet u wel eerlijk zeggen dat het woord van de levende God u zelfs nog niet eens opgeschrikt heeft uit de slaap en uit de dwaasheid van uw zonde. Want kan het niet zo zijn dat zelfs onder kerkmensen, ook hier, er soms een doodslaap over de zielen, een doodslaap over de harten ligt, een dofheid, kleed van zonde en van dood, waarvan de Bijbel ergens zegt, het ganse land zit en het is stil. Dat is een rusten, een zitten. In de doodslaap van de zonde. Als dat zo is, mijn beste vriend, dan komt het woord vanavond met al zijn kracht tot u. En het schudt aan uw leven. En het zegt, haast u om uw levenswil. Als u dat kerstevangelie niet persoonlijk, niet door de genade van God aan uw eigen hart kent. Als u nog buiten God en buiten Christus leeft, misschien wel tevreden bent met uw leven zoals dat voortkabbelt. De Heere schudt door het kerstevangelie aan de deurposten van uw levenshuis. Haast u om uw levenswil. Nog klinkt het evangelie. Nog klinken de waarschuwingen. Nog klinken de nodigingen. Zoek toch de koning die geboren is. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Zoek hem toch terwijl hij in het gewaad van zijn woord tot u komt. Haast u om hem te zoeken voor het te laat is. Want kijk waar het woord gaat werken. Zoals we dat zo even geschetst hebben vanuit die geschiedenis van de herders. Waar het woord gaat werken, waar de geest gaat werken. Waar de Heilige Geest het woord op het hart gaat drukken. Het woord toe gaat passen. Daar komt een onrust. Daar komt een haasten. Een uitzien. Daar moeten we aan de ene kant de Heere vrijlaten. Omdat onze zonden tussen hem en ons instaan. Maar aan de andere kant kunnen we hem niet loslaten. Daar zoeken we hem. En wanneer in de nood van ons leven dan het woord van de Heere, het evangeliewoord, licht gaat geven. Woorden des levens aan ons hart geboodschapt worden. Daar gebeurt wat. Als die herders de woorden des levens hoorden uit de mond van de engelen. U is heden geboren de zaligmaker. Daar gebeurt wat. Wordt tegenwoordig wel eens gezegd. Ja, er hoeft in het leven van een mens niets meer te gebeuren. Want alles is gebeurd op Golgotha. Ach, lieve mensen. Alles is gebeurd op Golgotha, ja. Maar waar dat wat met Christus gebeurd is, aan het hart wordt toegepast, daar gaat ook wat in ons leven gebeuren. Als de herders de boodschap van de engelen horen, dan gebeurt er wat in hun leven. Wat gaat er gebeuren met die herders? Wel, u leest het in de woorden die u voorgelezen zijn. Ze gaan tot elkaar zeggen, laat ons naar Bethlehem gaan. En ze gaan met haast. Ze willen zien het woord wat geschied is. Hun hart ziet uit om nu ook met eigen ogen te aanschouwen wat die engel aan hen heeft meegedeeld. Ze komen met haast. Hun harten branden om te zien dat het woord waar is. Hun harten branden om te zien dat de zaligmaker geboren is. Hun harten branden met haast om te blikken in de koning die geboren is. En als de engel gezegd heeft, als een kindje ligt in een kribbe, in doeken gewikkeld. Ja, maar zegt iemand die zijn Bijbel goed kent. U zegt nu wel, als iemand door de Heere is aangeraakt, als iemand iets van dat geloofsleven kent, dan gebeurt er wat. Dan gaat hij haasten. Dan komt er een drang in zijn leven. Maar dat staat toch ook in de Bijbel. Die geloven haasten niet. Hier haasten de herders zich. In het geloof naar de kribbe. Maar er staat toch ook in Jesaja 28. Die geloven zal niet haasten. Hoe kan dat dan? Wel, u moet altijd het woord in zijn verband lezen. En als u leest in Jesaja 28 dat de profeet zegt, en die gelooft zal niet haasten, dan bedoelt de profeet heel duidelijk daar, die gelooft in de Heere wordt niet constant heen en weer geslingerd om hier hulp te zoeken en daar troost te zoeken. Wie gelooft, die zal niet haasten naar Egypte of naar Assyrië of naar nog weer een andere wereldmacht om hulp en steun. Wie gelooft, is niet onrustig, vliegt niet panisch, in paniek, naar de een of naar de ander om hulp en steun te ontvangen. Nee, zo haast het geloof niet. Het vliegt niet van de een naar de ander om hulp en steun. Maar het haast wel zoals de herders haasten. Er is in het ware geloof een drang naar God toe. Een heilige haast om de Heere te vinden. Om door de Heere onderwezen te worden. Om meer en meer van de Heere te zien. Zo gaan de herders naar Bethlehem. Om door de Heere dieper onderwijs te ontvangen. Om met eigen ogen te zien dat Gods belofte, het woord gesproken door de engel, heerlijk vervuld is. Waarom dan gaan ze met haast? Ach, het antwoord is simpel, denk ik. Uit die haast van die herders spreekt liefde. Er is liefde in hun hart. Liefde die naar Bethlehem trekt. Liefde die hen aanvuurt en aandrijft naar Bethlehem toe. Want echt, waar het woord van God door de Heilige Geest aan ons hart wordt toegepast, daar zet dat woord, daar zet die geest ons hart in brand. Leest u het niet? Van die twee mensen die heel veel jaren later op weg zijn naar Emmaus op de opstandingsdag, de Emmausgangers. Dat toen de Heere hen heel persoonlijk door het woord onderrichtte, dat hun hart ging branden. Was ons hart niet brandende in ons toen we op de weg waren en hij tot ons sprak? Kijk, het woord werkt een liefdevuur in het hart. Dan gaat het hart in liefde ontvlammen. En er is in die liefde een drang. Een drang naar de Heere toe. Als die liefdesdrang, die liefdeshaast in je hart woont. Ja, dan kun je niet wachten. Dan word je gedreven naar God toe. Dan worden herders hier gedreven door de liefde naar de kribbe toe. Komt, laat ons heen gaan en laat ons zien het woord wat ons van de engel gesproken is. Er is nog een andere kant aan die haast waarmee deze herders de weg naar Bethlehem gaan. Niet alleen spreekt daar de liefde van hun hart uit, maar u ziet ook in die haast dat ze alles vergeten. Eén ding is nog maar belangrijk. En dat is: laat ons naar Bethlehem gaan. Ze vragen zich niet af: wat moet er nu met de schapen? Ze hebben al hun zorg, al hun bekommernis op de Heere gewenteld. Op dit ogenblik is er maar één ding belangrijk: het woord wat geschied is. Ze vragen zich ook niet af: wel, we lopen hier rond in ons armelijkste plunje, in die grote ruige mantel die herders in die dagen meestal gedurende de wat koele nachten hadden om zich tegen het ergste weer te beschermen. Ze vragen zich niet af: wil die geboren koning, die geboren zaligmaker, ons zo in dat armelijke pak wel ontvangen? Ze vragen zich ook niet af: zullen we het wel kunnen vinden in het donker? De engel heeft alleen maar gezegd: in de stad van David, in Bethlehem. Al die bezwaren vallen weg. Komt en laat ons naar Bethlehem gaan. Er zijn toch ogenblikken in het leven van al Gods kinderen dat ene, mag ik zeggen, dat die ene zo de liefde van hun hart heeft, dat al het andere moet wijken. Nee, dan word je niet zorgeloos. Dat is weer het andere uiterste. Maar dan moet alles wijken voor dat ene. Voor die ene. En als het gaat om het verlangen naar die ene, naar die koning die geboren is in Bethlehem, dan zijn de dingen van deze wereld, de schapen, niet het belangrijkst meer. Dan bekommer ik me niet om me gaan opknappen. Zou hij me zo wel willen ontvangen? Wat betere kleren aantrekken. Mijn leven wat oppoetsen. Dan ga ik met haast. Met haast naar hem die door het woord aan mij wordt voorgesteld. Die in het gewaad van zijn heilig woord, in het gewaad van die oude Bijbel tot mij komt. Dan kom ik met haast aan zijn voeten. En weet u wat de diepste verklaring, het diepste motief van die haast van die herders was? De liefde van hun hart. Het feit dat die koning het woord wat in die koning vlees geworden was, dat dat er boven alles ging, diepste was. Dat ze door het duister van die nacht geleid en getrokken werden door onzichtbare koorden. Trekkende liefde. Nee, dat hebben ze zelf waarschijnlijk pas later begrepen. Pas later hebben ze zich daarover verwonderd. Maar het diepste geheim waarom mensen met liefde in hun hart en met een oog voor deze koning alleen zich naar hem toe haasten, naar hem toe vluchten, dat is trekkende liefde. Eeuwige liefde. Niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader hem trekt. Die herders worden geleid door loutere goedheid liefde koorden. Daarom kunnen ze alles achterlaten. Daarom hoeven ze zichzelf niet op te knappen. Daarom is er geen angstig vragen naar de weg. Daarom brandt hun hart. Omdat de liefdekoorden van God om hun hart geslagen zijn. Daarom gaan ze haasten naar de kribbe. Ze komen geleid door de trekkende liefde van de Vader. En wie door die liefdekoorden getrokken bij de Heere Jezus Christus komt, die is ook welkom. En die tot mij komt, zegt de Heere Jezus Christus zelf later, zal ik geenszins uitwerpen. Ontroerend is het niet, dat welkom bij de kribbe. U moet dat in deze sobere woorden maar heel goed lezen. Daar is voor die armzalige herders, die volgens de Joodse regels van die tijd aan de rand van de maatschappij stonden, die niet deugden als getuigen volgens het Joodse recht, daar is voor die herders bij de Heere Jezus Christus een hartelijk welkom bereid. Want er staat dat die herders, nadat ze in Bethlehem gekomen zijn, dat zij vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Als u het zich probeert voor te stellen, dan is de taal eigenlijk een tekening. U ziet ze binnenkomen, komend met haast. U ziet ze aan de deur kloppen. De deur wordt opengedaan. Ze blikken in die waarschijnlijk half verlichte stal naar binnen. En het eerste zien ze Maria. En daar Jozef. En daar liggend het laatste in de kribbe. Het kindeke. In dat kind zien ze de zaligmaker der wereld, die hen door de engel was verkondigd in de nacht, die nog maar een paar uren duren zou. Wat zien ze in dat kind, liggend in de kribbe? Weer zomaar een enkele gedachte. Ze zien in dat kind dat Gods woord waar is. Een van de diepste geheimen wanneer we in het geloof een blik mogen slaan op die gezegende koning. Is een van de wonderlijkste dingen die je in hem ziet, aan hem ziet. Uw woord is de waarheid. Als het geloof op hem mag zien, ziet het geloof in de Heere Jezus Christus dat al de woorden Gods in hem ja en amen zijn. Dan zie ik in hem, die koning van Bethlehem, elk woord van God is in hem vervuld. Vlees geworden woord is inderdaad vervulde woord. Dat is de heerlijkheid van de koning die in Bethlehem geboren is. Dat we in hem heerlijkheid zien. En wat was dat ook alweer voor een heerlijkheid, zegt Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid. De herders hebben in dat onaanzienlijke kindje, dat daar in de kribbe lag, uiterlijk niet onderscheiden van een ander kind geboren in diezelfde nacht. Ze hebben gezien, deze is de Zoon van God. Gods woord is waar. Wat een zegen als je zo kerst mag vieren. Als je aan de voeten van de koning der koningen en de heren der heren mag neerzinken en zeggen, nu heb ik het gezien. Uw woord is waar. Er is nog iets. Die herders zien in dat kindje in de kribbe wat ze met Jozef en Maria zo in die stal zien. Dat hij daar ligt als vernederde koning. Het staat in de woorden van onze tekst eigenlijk onderstreept. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En u weet het. Die kribbe was teken van zijn vernedering. Die wat armoedige gestalte van Jozef, van Maria. Teken van zijn vernedering. Het feit dat hij een kind moest worden. Teken van zijn vernedering. De Heere Jezus Christus, ze zien hem in zijn armoede. Want dat komt vooral in het kerstevangelie telkens weer naar voren. Paulus heeft het zo gezegd in zijn brief aan de Korintiërs. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wat ziet het geloof in de kribbe? Een vernederde Heere Jezus Christus. En denk er goed om, zo wordt hij voor een arme zondaar, voor mensen als de herders, voor mensen als Simeon en Anna. Zo wordt hij ook vandaag voor een arme zondaar die in zichzelf leegte, armoede, dwaasheid, zonde ziet. Zo wordt hij dierbaar. Er wordt wel eens gezegd, dat het in het evangelie gaat om een rijke Christus en een arme zondaar. Maar je kan ook zeggen, het gaat om een arme Christus. Om een vernederde Christus. En een arme zondaar. Opdat die vernederde Christus, die arme zondaar, met zijn rijkdom vervullen zou. Want een arme zondaar en een arme Heere Jezus Christus, om uwentwil arm geworden, die horen bij elkaar. Dat ziet u ook in deze geschiedenis. Het kind, de Heere Jezus Christus, ligt hier in zijn armoede, ligt hier in zijn vernedering, in een stal, eenvoudige ouders, een stal waar misschien beesten in staan, misschien ook niet, ik denk van niet. Maar in elk geval een stal, een kribbe. En daar komen de herders, daar kloppen ze aan de deur. Daar komen ze schuchter binnen. Daar zijn die herders nu precies thuis. Ziet u, als ze naar die andere stad van David hadden gemoeten, naar Jeruzalem. Als ze naar het paleis van Herodes hadden moeten gaan, dan hadden ze bij de deur weggestuurd geworden. Als ze bij de hoge priester aan Anna's paleis geklopt hadden, ze hadden er nooit binnengekomen. Of als ze bij de fariseeën, of de levieten en de priesters die in Bethlehem woonden, aan de deur geklopt hadden. Nee, daar zouden ze nooit toegelaten zijn. Wie wilde te maken hebben met mensen die eigenlijk aan de rand van de samenleving, eigenlijk al half buiten de synagoge stonden? Er was geen plaats voor de herders bij de vrome godsdienst, bij de fariseeën, bij Herodes. Maar hier in deze vernedering van de Heere Jezus Christus, bij deze beestenstal, daar weten de herders zich thuis. Daar zijn ze ook welkom. Tekent ons heel duidelijk, is het niet, dat niet de edele, niet de rijke, maar de arme welkom zijn bij de kribbe. Dat het verlorene een open deur vindt in de stal. Dat aan armen hij uit genade zijn hulp ter verlossing wil tonen en hun ziel gadeslaat. Er is plaats bij de kribbe voor herders, voor armen, voor verlorenen. En ook in 1988 roept die koning die eens geboren werd, maar nu verhoogd is, die in het gewaad van zijn woord ook vanavond tot ons komt: er is plaats bij mij voor schuldigen, voor verlorenen, voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen, voor mensen die bij zichzelf geen mogelijkheden en geen rechten zien. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Een vernederde, een arme Heere Jezus Christus, geboren in Bethlehem, wil arme mensen rijk maken. Het staat er ook nog voor vandaag. En we lezen het niet letterlijk, dat de herders, toen ze dit alles zagen, toen ze het kind aanschouwden, dat ze het kind aanbeden hebben. Staat er wel van de wijzen uit het oogsten, maar niet van de herders. Toch ligt het eigenlijk zo helemaal in het hoofdstuk opgesloten, als we lezen dat die herders straks God de eer geven. Dat was in hun hart, dat beroerde hun leven. Ze zijn voor de kribbe gebogen en hebben God verheerlijkt om de zending van zijn zoon. Is dat niet eigenlijk het geheim van kerst? Als we iets mogen beleven van het gaan met haast, van het gedreven worden door de liefde naar de geboren koning, dan vallen we neer in verwondering. En dan zeggen we: u de zaligheid verworven, u mijn zaligheid. Dan buigen we diep bij de kribbe en dan geven we God de eer. Er wordt wel verteld dat bij de geboortekerk in het tegenwoordige Israël er een deur geweest is of nog is, waardoor je binnen moest komen en dat die deur laag was. Je kon er alleen knielen door. Ook al is alles rond die geboortekerk natuurlijk omweven met legende, de gedachte in die lage deur is een heel Bijbelse gedachte. We kunnen alleen op gebogen knieën bij de kribbe komen. Komend met haast, op gebogen knieën, knielend aan de kribbe, knielend voor de Zoon van God. Knielend om al wat Hij gedaan heeft. Om al wat Hij is. Om al wat Hij schenkt. Knielend in verwondering. Dan gaan we ook knielend zingen met Zacharias. Zo wordt des Heere volk geleid door het licht wat nu ontstoken is. Komt en laat ons naar Bethlehem gaan. Komt met haast. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote naam dank. Laat het zijn in stille verwondering over dat heil dat u hebt geschonken in de Zoon van uw liefde. Heren, leer het ons te haasten om ons levenswil. Geef dat we ook iets van die haast mogen beoefenen die de herders kenden. Om ons te haasten naar hem die geboren is en die nog in het gewaad van zijn woord tot ons komt. Heb eerbiedig dank voor alles wat u gaf deze avond. Vergeef het zondige. Breng ons veilig thuis. Geef dat we ook over de dingen die we vandaag hoorden, de dingen die we uit uw woord gehoord en gelezen hebben, mogen nadenken. En breng ons morgen nog voor een derde dienst samen. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, uw naam dankend voor al de blijken van uw gunst om Jezus wil. Amen. Psalm 22 vers 16 is onze slotzang. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Gaat heen in vrede, dragend de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.